Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, tweede vers, willen wij gaan zingen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. 84, vers 2. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit het Oude Testament, Psalm 22, en daarvan het 28ste tot en met het 32ste vers. Vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Lucas 24, vers 36 tot en met 49. Psalm 22, vers 28 tot en met 32 en Lucas 24, vers 36 tot en met 49 zijn de schriftlezing, maar stellen we ons eerst onder Gods heilige wet.
Toen sprak God deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os en nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. U is genoemd te lezen Psalm 22, te beginnen bij het 28e vers. Alle einden der aarde zullen gedenken en zich tot de Heere bekeren, en alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren, en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden, alle die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken, en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen, en het zal de Heere aangeschreven worden tot in de geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen de volken, dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Vervolgens lezen we Lucas 24, te beginnen bij het 36e vers. En als hij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: Vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en geen benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, en zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit de tweede schriftlezing, Lucas 24, en daarvan het 46e tot en met het 49e vers. We lezen daar Gods woord en de tekst voor deze morgen als volgt. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen, en ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Tot zover de tekst. Dankzegging mogen we deze morgen doen voor de geboorte van een zoon bij Glenn en Regina Richardson. Ze hebben hun zoon de naam Justin gegeven. Verder willen we denken aan de zieken, aan degenen die onderzoeken hebben ondergaan of die nog zullen ondergaan. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het is in de weg van uw voorzienigheid dat u ons deze morgen hier in dit kerkgebouw of thuis onder uw woord brengt. We hebben het vanmorgen gehoord vanuit de schriftlezingen, vanuit de tekstwoorden, dat niet alleen het lijden en het sterven en de opstanding van de Heer Jezus moesten gebeuren, maar dat evenzeer uw evangelie, de boodschap van bekering en van vergeving, moet worden gepredikt tot aan de einden der aarde. En nu bidden wij, Heere, of u dat oude woord uit Psalm 22 wilt vervullen. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Want Hij regeert en Hij zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen, tot Hem bekeert. Heere, laat het vanmorgen zo zijn dat het woord in alle zwakheid gebracht, maar mag strekken tot bekering. Van mensen hier in de kerk, van mensen thuis, van mensen die meeluisteren, misschien wel tot aan de einden der aarde. Wil u krachtig werken door uw Heilige Geest. En wil u zondaren tot bekering brengen. Heere, wij hebben dat niet verdiend. Dat moeten we deze morgen eerlijk voor u belijden met de bede of u wil geven dat we dat ook in ons hart zo mogen beleven. Want we kunnen de dingen ook vanmorgen in het gebed zo snel en zo makkelijk zeggen. Het houdt wat in om te belijden dat we uw zegen niet verdienen, maar uw vloek. En Heere, wij bidden of u ons wil verootmoedigen. Of u ons wil geven dat we een besef, een levend besef hebben van dat wij tegenover u de Heere gezondigd hebben. En dat wij daarom niets verdienen, ook vanmorgen niet. Niet op de preekstoel, niet in de kerkbank en niet thuis. En er is zoveel in ons hoogmoedige hart dat het andere meent. Dat meent dat we wel rechten hebben. Dat u wel dit of dat zou moeten doen of zou moeten geven. Heere, schenk ons dat we voor u in het stof mogen bukken. Breng u er ons door de geest van verootmoediging en van genade. Want Heere, uw woord en heilige wet is deze morgen ook voorgelezen. En voor alle 10 geboden die werden voorgelezen geldt dat wij er schuldig aan staan. Als het niet in daden is, dan wel in woorden. En als het niet in woorden is, dan wel in gedachten. Wil u het ons genadig vergeven? We dragen, Heere, hen aan u op die met ziekte te maken hebben. Wil u ze gedenken? Wil u ze herstellen en beterschap geven als er verschillende vanuit de gemeente opnieuw of voor het eerst te maken hebben met het coronavirus of in quarantaine zijn? We bidden, Heere, breid uw bewarende handen over ons uit. Ook wanneer de dingen nog onzeker zijn, we in afwachting zijn van uitslagen. Dat geldt ook in ander opzicht, Heere. Verschillende gemeenteleden en meelevende leden hebben te maken gehad met onderzoek of zullen onderzoek ondergaan. U hebt onze meelevende broeder Clemens verblijd met goede uitslagen na onderzoeken. Het is al even geleden dat u ook onze broeder van Heteren wilde verblijden met goede uitslagen. Past om uw naam ervoor te erkennen, Heere. U wilde het geven. Geef ons dat we u ervoor mogen erkennen en maakt u alles goed ook met het oog op de toekomst. Niet alleen voor ons lichaam, maar boven alles voor onze ziel. Maar u weet ook van de onderzoeken die broeder Van Roon deze week, als u het geeft, zal ondergaan. Van de spanning die dat met zich meebrengt. Heren, laten de uitslagen mogen bevestigen wat hem voor het laatst meegedeeld is. Dat was een goede, een wonderlijke uitslag waarover we ons mochten verwonderen. Wil u geven dat het opnieuw bevestigd mag worden. En geef hem en zijn vrouw om de dingen in uw hand te mogen leggen. We denken aan andere zieken van de gemeente, ook onze koster die zijn dienst deze zondag niet kan verrichten omdat hij getest moet worden. Heere, wees u met hem, wil ook hem bewaren en weer beterschap schenken. We willen u bidden, Heere, voor degene die het om andere redenen moeilijk hebben. U weet van zorgen in het gezin of in het huwelijk. U weet van de strijd tegen eigen gevoelens. Het is u bekend, zelfs als het alle mensen in onze omgeving onbekend zou zijn. We dragen hen die het moeilijk hebben aan u op. We bidden u voor de weduwen en de weduwnaren, de rouwdragenden onder ons, gedenk ze. Heere, wilt u ons vanmorgen alles geven wat nodig is. Als we elkaar aan u opdragen, maar ook als we uw naam dankend erkennen dat u Glenn en Regina hebt willen verblijden met de geboorte van een zoontje. U hebt leven gespaard. Ongeboren leven geboren laten worden. De moeder bewaard. Het zijn onverdiende wonderen van u. En geeft u dat zij beide met de dank in u de Heere zouden mogen eindigen. En wil u geven wat er nodig is. Heere, als we een kindje krijgen, is het allerkostbaarste van dat kind zijn ziel. En geeft u dat de ouders daar veel zorg voor mogen dragen, dat ze zich met ziel en lichaam aan u de Heere mogen bevelen met hun kinderen. We dragen andere jonge ouders en ook aanstaande ouders aan u op in het midden van de gemeente. We denken aan degene die het moeilijk kunnen hebben met een mededeling zoals ze vanmorgen gedaan werd omdat ze de kinderzegen niet ontvingen. Wil u ook daarin ondersteunen. Heren, we leggen onze gebeden deze morgen zo voor u neer. We bidden of uw woord op alle plaatsen waar het uitgaat gezegend mag worden. En we denken ook aan het evangelisatiewerk dat gisteren weer mocht plaatsvinden vanuit onze gemeente. Opnieuw is het woord uitgegaan in de straten van Rotterdam en we bidden. Heere, laat het vrucht mogen dragen. U hebt het toch gezegd dat het woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn daartoe waartoe u het zendt. Wilt u geven dat het dan ook vruchten mag dragen? Heere, geef het ook onder ons. Wij hebben op weg en reis naar de eeuwigheid maar één ding nodig. Terwijl we ons zo druk kunnen maken over allerlei andere dingen. Begrijpelijk. En toch geef ons dat we vanmorgen bepaald mogen worden bij dat ene nodige. Heere, wil u dan alles wat zou kunnen hinderen en wat in de weg zou kunnen staan, wegnemen. Sterk en help uw knecht die vanmorgen uw woord bedienen mag. Laat zijn bekwaamheid uit u mogen zijn. En gedenk ons, Heere, zo in het midden van de gemeente die ons lief is. Op deze plaats waar u zo vaak hebt willen zorgen, wil het ook vanmorgen doen. Heere, denk aan degenen die in de gezondheidszorg werken. Sterk en help ze ook deze morgen. Wees met onze organist en de broeder die kostersdienst doet. De broeder die de uitzending verzorgt. We dragen ze aan u op. Alles in de erkenning dat wij niets verdienen. Maar schenk het uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 96 en daarvan het tweede en het zesde vers. 96, 2 en 6 willen we overdenken onder het orgelspel. Nu moet uw tong de heidenen noden. Meld alle volken zijn geboden. Vertelt zijn wonderen en zijn eer. Groot en prijswaardig is de Heere. En vreselijk boven al de goden. En ook het zesde vers. Aanbid hem nederig. Al uw leven, hem die in het heiligdom verheven, een goddelijk licht van zich verspreidt. Leer aarde voor zijn majesteit, leer voor zijn aangezichten beven. 2 en 6 van Psalm 96. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Collecte van deze zondag zijn voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie en algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Wat is gemeente eigenlijk een preek? Als zondag het woord gepreekt wordt, wat gebeurt er dan eigenlijk? We hebben het al eens vaker tegen elkaar gezegd, eigenlijk kunnen we daar drie dingen van zeggen. Allereerst dat het woord van God moet worden uitgelegd. Dat is het eerste. Uitleg van het woord van God en heel bijzonder van de tekst die voor ons ligt. In de tweede plaats toepassing. Al geloven wij natuurlijk dat het de Heilige Geest is die ten diepste het woord moet toepassen aan de harten, toch moet er in de prediking ook een aantal lijnen getrokken worden naar het hart en naar het leven van de mensen in de kerk en naar het hart en het leven van degene die het woord bedient zelf. Uitleg, toepassing. Om het te zeggen met twee Latijnse woorden die wel eens gebruikt worden in de preekkunde. De explicatio en de applicatio. En dan het derde woord. En u mag die woorden ook weer vergeten als u dat liever doet. Maar het derde woord, en dat leg ik uit. Prediking is behalve dat ook proclamatio. En dat woord herkennen we. Proclamatie, wat is dat? Wel, op de achtergrond van dat woord tekent zich af het beeld van een heraut, zoals die er was in de tijd van het Nieuwe Testament. Als bijvoorbeeld de keizer van het Romeinse Rijk een belangrijk bericht wilde brengen in de uithoeken van zijn rijk, dan stuurde hij daarvoor een heraut naar allerlei steden. Zo'n heraut ging vaak te paard, had een hoorn of een ander blaasinstrument bij zich, zocht dan vooral de grote steden op in het Romeinse Rijk. En als hij daar kwam, dan zocht hij in de stad ook die plaatsen op waar veel mensen verzameld waren, het Marktplein bijvoorbeeld. Dan nam hij zo'n hoorn in zijn hand, dan blies hij erop. En er was voor de mensen duidelijk, er is een heraut gekomen. Iemand die komt met een boodschap van de keizer. Bijvoorbeeld dat er een overwinning behaald was. Bijvoorbeeld dat er een bepaalde nieuwe wet was uitgevaardigd. En dan verzamelden de mensen zich om die heraut heen. En dan komt het, dan proclameerde zo'n heraut de boodschap van de keizer of van de koning. Hij kondigde die boodschap af in naam van de keizer. Als er bijvoorbeeld een nieuwe wet werd bekendgemaakt, dan was het alsof de keizer daar stond en de heraut sprak namens hem. Dat is, gemeente, de prediking van het woord ook. Als het woord tot ons komt, als het gepreekt wordt, dan klinkt het ten diepste in naam van de Heere zelf. Is dat bijbels? Ja, u kunt het terugvinden in onze tekst, waar de Heer Jezus het zegt in het 47ste vers. Dat in zijn naam gepredikt moet worden. En dan staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament een bijzonder woord voor prediken. Dan staat daar letterlijk een woord dat betekent als door een heraut verkondigen. Dus zo moeten we de tekst eigenlijk lezen. Dat in zijn naam als door herauten verkondigd moet worden. Bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En over die woorden en de tekstversen eromheen willen we met Gods hulp nadenken. We schrijven bij onze tekstwoorden herauten van het kruis. Herauten van het kruis. En we letten op drie dingen. Allereerst wat hun boodschap is. Vers 46 en vers 47a. Waar we lezen, alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden, van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonde. Wat hun boodschap is. In de tweede plaats, wie hun hoorders zijn, het vervolg van de tekst. onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En tenslotte, wie hun meester is. Want in vers 49 zegt de Heer Jezus met nadruk, en zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Dus herauten van het kruis, allereerst wat hun boodschap is, in de tweede plaats wie hun hoorders zijn, en tenslotte wie hun meester is. Het is voor de derde en laatste keer, gemeente, dat wij na willen denken over de verschijning van de Heer Jezus op de avond van de opstandingsdag. We hebben de achterliggende weken gehoord hoe de Heer Jezus kwam toen de deuren gesloten waren. Hoe hij stond in het midden van zijn discipelen en hoe hij toen, en dat is iets dat heeft de nadruk gekregen en dat krijgt ook vanmorgen weer de nadruk. De kinderen weten het ook nog wel, hoe de Heer Jezus toen zijn handen naar de discipelen heeft uitgestrekt. En hoe hij het heeft gezegd, ziet mijn handen en mijn voeten, ik ben het zelf. En in de handen van de Heer Jezus was iets te zien. Al had de Heer Jezus een verheerlijk lichaam gekregen, toch zijn in zijn handen nog de tekenen van zijn lijden te zien geweest. Om het maar heel gewoon en tegelijkertijd met eerbied te zeggen, daar heeft de Heer Jezus geen pijn meer van gehad. Want de Heer Jezus had een verheerlijk lichaam. De Heer Jezus heeft de littekenen niet meer gevoeld, voelen trekken. Maar ze waren wel zichtbaar, omdat ze tegelijkertijd eretekenen zijn geweest. Tekenen van zijn overwinning. Tekenen van zijn volkomen borgwerk. En toen heeft de Heer Jezus niet alleen met zijn handen een stuk van een gebraden vis en honingraten genomen en gegeten voor het aangezicht van zijn discipelen, om te laten zien dat hij het echt was en dat hij echt lichamelijk was opgestaan. Maar toen heeft de Heer Jezus ook, zoals Augustinus dat zo prachtig zegt in een van zijn preken, zijn doorboorde handen op de schriften gelegd. Niet letterlijk natuurlijk, maar u begrijpt die uitdrukking wel. Christus heeft zijn doorboorde handen op de schriften gelegd. En hij heeft de schriften geopend voor zijn discipelen. Hij heeft heel de weg die hij moest gaan, de weg van lijden, sterven, zijn opstanding uit de doden, belicht vanuit de schriften van het Oude Testament. Hij heeft de schriften geopend. En dat hij dat doet met doorboorde handen, daar ligt zo'n pleitgrond in voor mensen die bij zichzelf moeten ervaren, de Bijbel blijft voor mij zo'n gesloten boek. Dat bedoel ik niet letterlijk, want wij hebben allemaal de verantwoordelijkheid om Gods woord te lezen, de plicht om Gods woord voor onszelf te lezen. Maar als we Gods woord lezen, dan kan het soms toch zo de ervaring zijn. Weet u daar ook van? Dat u het moet zeggen, het blijft zo gesloten, zo toegesloten voor me. Met dat ik het lees, met dat ik me inspan om het te begrijpen, gaat het toch zo langs me heen. Is dat ook wel eens onze nood dan, gemeente? Of is dat maar een koude constatering? Want als dat onze nood is, dat de Bijbel soms zo gesloten kan blijven, dan ligt er vanmorgen voor uw evangelie in die geschiedenis die we overdenken en overdacht hebben, dat Christus met doorboorde handen de schriften opent. Dat wil zeggen, hij heeft het verdiend. Dat de schriften voor een arme zondaar open kunnen gaan. En laat dat dan uw gebed eens zijn en jouw gebed eens zijn. Heere, wil u met die doorboorde handen de schriften ook zo voor mij openen. En mijn verstand openen, want dat deed de Heer Jezus ook. Dat is ook nog iets wat kenmerkend is voor die verschijning op de avond van de opstandingsdag. Hij opende hun verstand opdat ze de schriften verstonden. En dan zijn we bij onze tekstwoorden van vanmorgen. Want dan is er nog één onderdeel dat bijzonder de aandacht vraagt. En waar we deze morgen dus apart bij willen stilstaan. Dat is dat de Heer Jezus Christus met diezelfde doorboorde handen zijn armen uitstrekt naar de einden der aarde. En het daar zegt, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Tegen die achtergrond moeten we de roeping van de discipelen tot herauten lezen. En dan gaan we maar lezen in onze tekst. Vers 46. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. Met die woorden roept de Heer Jezus hier zijn discipelen als herauten van het evangelie. En dat gebeurt eigenlijk op een hele bijzondere manier. Want de Heer Jezus zegt hier eigenlijk dat zijn discipelen straks moeten uitgaan om alle volken te bereiken met het evangelie, met het woord van God. Dat is een zaak die moet gebeuren. En dat moet niet alleen omdat de Heer Jezus daar de opdracht voor geeft, zoals hij dat later bij een van zijn andere verschijningen nog een keer uitdrukkelijk heeft gedaan. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Maar dat is ook, en daar wijst de Heer Jezus hierop, dat is omdat het in de schriften al stond. Er stond in de schriften van het Oude Testament dat de Heer Jezus moest sterven. Dat de Heer Jezus moest opstaan uit de dood. Maar er staat ook dat het evangelie moet uitgaan over heel de wereld. Dat ligt in Gods raad. In Gods voorzienige raad opgesloten. En daarom zal het ook gebeuren. Daarom zullen Gods knechten ook uitgaan tot de einden van de aarde. Er is niemand die dat tegenhoudt. De duivel niet. Hun eigen zwakheid en hun eigen moedeloosheid niet. Het zal gebeuren. Gemeente, soms hebben we juist die lijn in de preek ook nodig. U ook? Dat je iets horen mag van dat werk van de Heere, dat dwars door alles heen zal gebeuren. En dat beklemtoont de Heer Jezus hier. Kijkt u maar hoe het er staat. Er staat, alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden van de doden opstaan en in zijn naam gepredikt worden. En dat hangt in de grondtaal af van datzelfde woordje moeten. En in zijn naam moet er gepreekt worden bekering en vergeving van de zonde. En dat was onze eerste gedachte. Met wat voor boodschap moeten de discipelen dan uitgaan? Als ze geroepen worden als herauten van het evangelie. Wat is dan wat ze moeten verkondigen? We gaan het opdiepen vanuit de tekst. Ik zou er vier dingen van willen zeggen. Het eerste, begin van vers 46. Alzo is er geschreven. Matthew Henry zegt, de discipelen moesten hun Bijbel meenemen op zendingsreis. Alzo is er geschreven. Het woord moet gepreekt worden. Dat is het eerste. En waar het woord gepredikt wordt, daar wil de Heere door zijn vrije genade en in zijn soevereine welbehagen zijn koninkrijk uitbreiden. Tweede, wat er tot de boodschap van de discipelen behoort als zij als herauten komen, als zij het woord preken, is hun boodschap moet vol zijn van de ene naam, van de Heer Jezus Christus. En dan ben ik nog steeds in vers 46. Alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan. Ze moeten hem prediken. Ze moeten hem prediken als de lijdende borg en zaligmaker. En ze moeten preken dat hij moest lijden en sterven. Dus dat betekent, ze moeten ook uitleggen waarom dat nodig is. Ze moeten de kwaal aanwijzen. Ze moeten de eerste Adam ook preken. De schuld van de mens, de val in de zonde, om de tweede Adam des te meer te laten schitteren. Ze moeten in hun prediking belichten dat de Christus moest lijden en moest opstaan uit de doden. Dus ze moeten hem tekenen in de noodzaak van zijn lijden, tegen de achtergrond van onze zonde en van onze schuld, en die moet eerlijk worden aangewezen, tegen de achtergrond van Gods oordeel over de zonde, en dat mag niet verzwegen worden, maar tegen die achtergrond moeten ze een gekruisigde Heer Jezus Christus prediken, die nu een volkomen werk gedaan heeft, die zijn Vader volkomen heeft betaald waar God recht op heeft, die nu volkomen zaligheid en verlossing heeft verdiend. Ze moeten hem prediken. En ze moeten hem preken met goddelijk gezag, in de naam van de Heer Jezus Christus. Niet als een vrijblijvende boodschap, maar ze moeten hem aan de harten leggen. Jezus Christus, u tevoren voor de ogen geschilderd zijnde, onder u gekruist zijnde, zoals Paulus schrijft in de Galatenbrief. Zo moeten ze hem preken, aan het hart leggen met zijn volkomen werk. Wat dunkt u van deze Heer Jezus Christus? En dan nog meer dan dat. Derde, wat er behoort tot hun boodschap. Het eerste was, ze moeten de schrift meenemen en de schrift openen. Tweede is, ze moeten de Christus prediken. Het derde is, en dan zijn we in vers 47, en in zijn naam gepredikt worden bekering. Dat ook. En dat is wat de Heer Jezus hier nadrukkelijk noemt. Ze moeten hun hoorders oproepen tot bekering. Ze moeten wijzen op de noodzaak van bekering. Bekeer u, want waarom zoudt ge sterven? Ze moeten erop wijzen dat die bekering onmisbaar is, omdat we zonder echte bekering verloren zullen blijven en voor eeuwig verloren zullen gaan. En als de discipelen gemeente en als de predikers van het woord, want u mag de lijn doortrekken, de bekering moeten prediken, dan moeten ze dat doen. Hoe staat het er aan het begin van vers 47? In zijn naam. Dan moeten ze dat doen als herauten door God gezonden. Dan moeten ze dat doen in de naam van de Heere zelf. Zo komt de prediking van morgen ook tot u en tot mij. Als wij vanmorgen in de prediking worden opgeroepen tot bekering, dan is dat niet een woord van mensen. Maar dan is dat de roep van een heraut die spreekt namens God. God roept u vanmorgen tot bekering. God wijst vanmorgen uw leven aan in de prediking. God zegt vanmorgen, jonge vrienden, tegen je, er is in jouw jonge leven nodig dat je tot bekering komt. God eist het en God vraagt het, want zoals ik het zei, zojuist klinkt het misschien nog wat vrijblijvend, maar God zegt het in de prediking van zijn woord, bekeer je. Dat zijn niet de woorden van een dominee. Dat zijn niet de woorden van een mens, maar dat is een boodschap in naam van God. Dezelfde Matthew Henry, die ik u zojuist even noemde, die zegt in zijn verklaring ook zo treffend, als de naam en het evangelie van de Heer Jezus nu aan de harten van de mensen wordt gelegd, bekendgemaakt wordt, geproclameerd wordt, dat er een zaligmaker is, een door God gegeven zaligmaker, naar deze wereld gezonden, om zondaren zalig te maken, om het verlorene te zoeken, die zijn leven en zijn bloed heeft gegeven om doodschuldige zondaren te redden, dan verwacht God, zegt Matthew Henry, en dan eist God dat de hoorders zich terstond zullen bekeren. Dat eist de Heer. Dus dat is geen boodschap van morgen waarvan u zeggen kan, nou ja, we hebben het eens een keer goed gehoord dat het nodig is om een keer in ons leven tot bekering te komen. Nee, nee. De roep van een heraut. Een woord in naam van de Heere zelf. Bekeer u heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw hart niet. En dan het vierde, wat tot de boodschap behoort, die de herauten moeten brengen. En vergeving der zonde. En voor die boodschap geldt eigenlijk hetzelfde als wat we zojuist al zeiden over de bekering. De noodzaak van die vergeving moet gepreekt worden. En de mogelijkheid, het wonder van de vergeving van de zonde moet gepreekt worden. Wij hebben gemeente allemaal zonde. En hoe nodig is het dat onze zonden vergeven worden? Hebt u dat geleerd? Want de Heere zegt het vanmorgen in de prediking tot u en tot mij. Hij zegt het is nodig dat uw zonden vergeven worden. Zonder dat uw zonden vergeven worden op grond van het bloed en van de gerechtigheid van de Heer Jezus, zult u voor eeuwig verloren zijn. Het is niet alleen nodig, maar het is ook mogelijk. Christus is in deze wereld gekomen om de vergeving van de zonde te verdienen. In de plaats van mensen die alles verzondigd en verbeurd hebben. En u mag met hetzelfde karakter van de roep van een heraut de vergeving van de zonde gepredikt worden. Hoe? Nee, niet zo dat er in het algemeen uitgeroepen wordt over de gemeente, uw zonden zijn u vergeven, het is wel goed. Zo niet natuurlijk, dan worden mensen bedrogen voor de eeuwigheid. Maar de weg van de vergeving van de zonde wordt u aangewezen. En dat is de weg van de bekering en van het geloof in de Heer Jezus Christus. En daar wordt u in zijn naam toe opgeroepen, gemeente. Daar wordt u in zijn naam toe verplicht, zelfs onder de prediking van het woord. Soms draagt de prediking een lokkend karakter, een nodigend karakter. En er zijn allerlei plaatsen in Gods woord die aanleiding geven om het evangelie zo te preken. Soms draagt de evangelie nodiging het karakter van een lieflijke raad. Ik raad u dat ge van mij koopt, ogen zalf, witte klederen, goud. Maar soms, en dat is vanuit de tekst van vanmorgen, draagt de evangelie nodig in het karakter van een bevel. De roep van een heraut die het zegt: zoek heden de vergeving van uw zonde. Vandaag. Kom heden tot bekering. Vandaag. Gods woord is geen vrijblijvende boodschap. En als u dan vanmorgen zegt: maar dat kan ik niet. Als u dan vanmorgen zegt: hoe zal dat dan gebeuren in mijn leven? Laat dat u dan heden, vandaag, brengen op de knieën. Laat dat u vandaag brengen in het gebed tot de Heere. Heere, u roept mij, u roept me tot bekering. En u wijst me erop dat de vergeving van mijn zonde nodig is. En ik weet niet hoe ik er komen zal, maar wil u me er brengen? Ik laat u niet gaan, Heere, tenzij ge me zegent. Want gemeente, als Gods evangelie en als de roep van een heraut een bevel met zich meebrengt, een bevel van de koning met zich meebrengt, dan kan dus op dat bevel of volgen een buigen in gehoorzaamheid aan de koning. En nu is de koning van hemel en aarde en de Heer Jezus Christus zo ontzaglijk goed en zo vol van genade, dat hij mensen die niet buigen kunnen nog wil geven dat ze gaan buigen. Dus als u zeggen moet: Heer, ik kan helemaal niet echt buigen. Ik kan het wel zeggen met mijn woorden, maar daarmee kan ik het nog niet maken in mijn hart. Ik voel wel iets van die verantwoordelijkheid en van de spanning van Gods woord, maar kan het niet bewerken in mijn eigen. Ik kan het wonder niet bewerken in mijn eigen hart. Als u dat nu zeggen moet vanmorgen, als je dat nou vanuit de nood moet zeggen, maar leg dat dan toch voor de Heere neer, want hij kan harde harten buigen. Dat is ook iets wat we niet verzwijgen mogen en moeten. Psalm 22. Al de einden der aarde zullen het gedenken. En zullen zich bekeren tot de Heere. Waarom? Omdat het van die lieve buigzame mensen zijn? Nee, want hij regeert. Het koninkrijk des Heren is over de heidenen. Hij heerst over de heidenen. En als je dan in je hart zoveel vijandschap en onbuigzaamheid en ononderworpenheid ondervindt. Als u zegt: ik kan mezelf niet bekeren en ik wil mezelf niet bekeren. Wat maakt zo'n verschil of u dat in lijdelijkheid zegt en onbekeerd voortgaat. Of dat u in nood op de knieën komt met uw onbekeerlijke hart. En het zegt: Heere, overwint u. Overwin u die vijandschap. Overwin u die onbuigzaamheid. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat was de boodschap, gemeente, waarmee de herauten worden uitgezonden. En dan straks iets over hun hoorders. We gaan eerst zingen. Psalm 47, het vierde vers. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. En wat er verder volgt. 47, het vierde vers. Herauten van het kruis, allereerst wat hun boodschap is. In de tweede plaats en korter, wie hun hoorders zijn. Waar moeten de discipelen beginnen, jongens en meisjes? Dat staat aan het slot van vers 47. De Heer Jezus zegt, beginnende in Jeruzalem. En dat lijkt voor de hand liggend, want daar waren de discipelen op dit moment dat de Heer Jezus aan hen verscheen op de opstandingsdag ook. In een opperzaal in Jeruzalem. En toch is het een groot wonder dat ze daar moeten beginnen. Want denkt u met mij eens mee, Jeruzalem, wat was dat voor een stad? Jeruzalem, dat was de stad waarvan de Heer Jezus zelf gezegd had, nog maar kort geleden. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt degene die tot u gekomen en tot u gezonden zijn, als herauten. Jeruzalem, dat was die stad waar de Heer Jezus over geweend had en van gezegd had, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, doch gij hebt niet gewild. Jeruzalem, dat was de stad waar de Heer Jezus Christus gekruisigd was, even buiten de muren. Jeruzalem, dat was de stad waar de hoogmoed van de godsdienstige mens, de eigen gerechtigheid, de hardheid, de onbekeerlijkheid het meest gebleken was. Jeruzalem, daar was het bloed van de zaligmaker vergoten. Daar was de vijandschap tegen Christus het meest openbaar gekomen. En nu zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, terwijl de tekenen van zijn lijden zichtbaar zijn in zijn handen. En nu moet u daar beginnen. In Jeruzalem. Nu moet u daar beginnen. Waar de vijandschap en de haat en de hoogmoed en de eigen gerechtigheid het meest gebleken is. Daar. En van daaruit naar de einden der aarde, onder alle volken, beginnende te Jeruzalem. Kijk gemeente, en zo is het evangelie gekomen, ook in ons land, in deze grote stad, in Kralingen, hier in de kerk, thuis in uw woningen. En misschien dat er vanmorgen wel iemand is die zegt, en weet u wat nou het grootste wonder voor me geworden is? Beginnende van Jeruzalem. Dat de Heere daar nu wil beginnen. En dat u het zelf zegt, want ten diepste heb ik daar ook gestaan in mijn vijandschap. In mijn hoogmoed. In mijn verwerpen van de zaligmaker, dat de Heere daar nou nog wil komen met de boodschap van zijn evangelie. En dat hij het zondaren zo verblind, zo in de duisternis, zo in de schuld wil opzoeken en het tot hen wil zeggen. Bekeer u en geloof het evangelie. Of is dat geen wonder, gemeente, voor u geworden dat de Heere komt? Ik preek vanmorgen ook tegen mezelf dat de Heere tot u en tot mij komt met zo'n woord. Dat hij een woord zoekt, dat hij een woord zendt en met een woord komt waarin behoud van mensen nog beoogd wordt. De Heere had geen onrecht gedaan als hij engelen uit de hemel had gezonden, die ons alleen maar zijn oordeel bekend maakten. En nu komt de Heere nog met de boodschap van bekering en vergeving van de zonde. Voor de grootste van de zondaren is er vergeving te vinden in het bloed van de Heer Jezus Christus. in een leidende zaligmaker, in een opgestane Here die bij macht is om zijn eigen bloed toe te passen aan het hart. Nu komt de Here nog met zo'n evangelie. Nu lokt de Here ook nog, de Here beveelt, de Here gebiedt, maar hij lokt en hij nodigt ook liefelijk. En hij zegt het, mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. Hoe zal het zijn, gemeente? Als wij jong zijn, maar binnen 90 jaar, 100 jaar, zijn wij allemaal op de plaats van onze eeuwige bestemming. Kunnen we nooit meer terug. Als we van middelbare leeftijd zijn, misschien nog 50 jaar, maar dan ben je op de plaats waar je voor eeuwig zult zijn. Misschien morgen wel. Misschien vandaag wel. Wij kunnen geen uur kijken in de toekomst. Hoe zal het zijn met u? Zult u zich dan voor eeuwig moeten beschuldigen? Zult u dan moeten zeggen, de Heere kwam met zijn woord? De Heere kwam met de herauteroep tot bekering, maar ik heb er geen acht op gegeven. Zul je jonge vrienden dan moeten zeggen, ik wilde nog een aantal jaren voortleven voor mezelf en de zonde en de wereld dienen. En ik heb Gods woord toch weer naast me neergelegd. Zul je je dan voor eeuwig in wroeging moeten neerbuigen, jonge vaders en moeders onder ons, omdat je je druk hebt gemaakt over allerlei dingen in het tijdelijke leven, die echt wel belangrijk waren, maar je leefde ondanks alle waarschuwingen voorbij aan je ziel. Ouderen onder ons, alleenstaande, zult u zichzelf moeten beschuldigen? En zullen dan al de woorden en alle roepstemmen u moeten beschuldigen en het moeten zeggen, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, maar gij hebt niet gewild. God zendt zijn dienaren nog en hij zegt nog, begin in Jeruzalem. Nog één keer, daar waar de vijandschap meest gebleken was. En daar ligt dus in opgesloten dat de Heere juist vijanden zoekt. En u weet wel, in Jeruzalem heeft het evangelie ook zijn grootste triomf gevoerd. Daar zijn 3000, later nog eens 1000 mensen tot bekering en tot geloof gekomen. Daar heeft de Heer het ook waar gemaakt. Hij regeert. En hij is sterker dan alle weerstand en vijandschap van zondige mensen. In de derde plaats, wie hun meester is. Dat is het laatste. Wie is hun zender? Dan lezen we eerst nog vers 48. En gij zijt getuigen van deze dingen. Dat zegt de Heer Jezus ook. Gij zijt getuigen van deze dingen. Kinderen, wat is een getuige? Dat is iemand die het zelf heeft gezien. Stel je voor, er vindt een aanrijding plaats hier ergens in de omgeving van de kerk, straks op de Oude Dijk of ergens anders. En jij ziet dat, dan ben je getuige. Je hebt het gezien. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus ook. Gij zijt getuige. U hebt het gezien. Met uw ogen. U hebt mij gezien. U hebt mijn wonderen gezien. U hebt gezien hoe ik mijn hand uitstrekte om een melaatse aan te raken. En hij werd genezen. U hebt gezien hoe ik Lazarus uit het graf riep en hij werd levend. U hebt me gezien, Johannes, toen ik daar hing op Golgotha aan het kruis. U ziet me allen, zegt de Heer Jezus, terwijl ik hier in uw midden sta. En u bent er getuige van dat ik echt ben opgestaan. U hebt het gezien. U hebt mijn woorden gehoord. Dat hoort ook bij het getuigen zijn. U hebt nog maar even geleden uw handen uitgestrekt om de tekenen in mijn handen aan te raken. Tast mij aan. En u weet nog, dat hebben de discipelen ook echt gedaan. Johannes schrijft het in zijn eerste brief. Wat wij getast hebben van het woord des levens. Maar dan nog dieper natuurlijk. Getuigen. Daarmee bedoelt de Heer Jezus boven alles. U bent getuige van het feit dat ik onbekeerlijke mensen en grote zondaren tot bekering kan brengen. U bent getuige van mijn weergaloos grote genade voor zondaren. Dat bedoelt de Heer Jezus ook. Hij zal Petrus wel bijzonder hebben aangekeken. Petrus, gij zijt getuige van deze dingen. En Petrus heeft ervan geweten hoe Christus zich ontfermde over de allerslechtste. Zijn er gemeenten zulke getuigen in Kralingen, in onze gemeente? Want echt getuigen kun je toch eigenlijk pas zijn als je weten mag dat God in gunst en in genade op je heeft neergezien. In zijn schuldvergevende genade. Zijn er zulke getuigen onder ons? Mensen die vanuit het woord spreken, dat is goed. Maar die meer dan dat mogen zeggen, hoor wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Mensen die mogen zeggen, de Heer is zo onuitsprekelijk goed geweest voor zo'n grote zondaar als ik ben. En hij heeft me opgezocht met zijn genade. Zulke getuigen. De Heer geven ons er veel in het midden van de gemeente. Ook in het midden van deze stad. Waar zoveel mensen leven die niet weten van hun ziel en niet weten van de eeuwigheid. De Heere geven ons veel van zulke getuigen. Maar dan wijst de Heer Jezus tenslotte, en dat is ook bemoedigend, op zichzelf. Er staat in vers 48, gij zijt getuige van deze dingen. En in het Grieks krijgt dat woordje gij een hele grote nadruk. Het staat vooraan en het wordt er nog eens met nadruk bijgezet. En dat is in de taal van het Nieuwe Testament eigenlijk niet nodig. Dus zo moet u het lezen in vers 48. En gij zijt getuige van deze dingen. Maar dan in vers 49, het woordje ik krijgt dezelfde nadruk. Dan staat er in vers 49 dus, en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Dus daar wijst de Heer Jezus Christus als de grote zender, als de grote meester van zijn herauten, tenslotte op zichzelf. En zo alleen kunnen ze ook uitgaan als hij niet alleen een opdracht aan hen geeft. Als hij niet alleen zegt, u moet in mijn naam prediken. Maar als hij zelf meegaat door zijn geest. Als hij kracht geeft. En daar wijst de Heer Jezus op in vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Daarmee bedoelt de Heer Jezus te zeggen, ik ga heen, hemelvaart. Ik ga heen tot mijn vader en tot uw vader. En ik verschijn daar voor het aangezicht van mijn vader met diezelfde doorboorde handen. En ik zal ze uitbreiden naar mijn vader en ik zal zeggen, vader, ik wil dat u op grond van mijn werk uw geest uitzendt. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. En die Heilige Geest zal, slot van vers 49, kracht uit de hoogte geven. Want wie waren de discipelen in zichzelf? Zwak van moed en klein van krachten. Wie zijn de herauten van het kruis in zichzelf? Zwak van moed, klein van krachten en stof van jongzaam. Wie zijn de getuigen over wie het in vers 48 ging? Mensen tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Maar nu zegt de Heer Jezus, en ik zal de belofte van mijn Vader zenden. Ik zal u de kracht geven die u nodig hebt. Mijn hand zal u sterken, dag en nacht. En u begrijpt wel, daar gaat het heel bijzonder over, de belofte van de Heilige Geest. Hij zal u de woorden geven die u spreken moet. Hij zal u de kracht geven in uw zwakheid. Hij zal u de vrijmoedigheid geven in uw moedeloosheid. Hebt u dat werk van Gods Geest nodig, gemeente? Hebt u dat werk nodig als u zo zwak en zo moedeloos bent? Denk heel bijzonder ook vanmorgen aan degene die geroepen zijn om te getuigen. Laat er veel een gebed mogen zijn bij deze woorden van de Heer Jezus Christus. Want dat werk van de Heilige Geest gaat nog door. Hij geeft kracht, hij geeft moed, hij geeft vrijmoedigheid. Hij geeft woorden aan mensen die niet spreken kunnen van zichzelf. En het is door diezelfde geest dat harde harten verbroken worden. Dat onverschillige harten aangeraakt worden. Het is door het werk van diezelfde geest dat het ook vanmorgen kan dat er in Kralingen een jongen of een meisje voor het eerst gaat vragen naar God. En gaat zeggen, Heere, waar ben u toch? Wie ben u toch? Mag ik u leren kennen? En dan hebben we nog een heel klein stukje overgeslagen. Dat is het midden van vers 49. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem. Letterlijk staat er in de kanttekening, kunt u dat ook lezen. Letterlijk staat er, maar gaat u zitten in de stad Jeruzalem. Zet u neer in de stad. Dat moesten de discipelen gaan doen. De Heer Jezus zal voor alles zorgen. Gaat u maar zitten. Dan hoef je dus helemaal niks te doen, dominee, zegt er iemand. Als u het woord van God kent, dan weet u wel anders. Want dan weet u ook wat die discipelen hebben gedaan toen ze daar bleven in de stad Jeruzalem. Toen ze tussendoor nog even in Galilea zijn geweest, weer teruggekeerd zijn naar de stad. Ze hebben tussen hemelvaart en Pinksteren aanhoudend gebeden. Aanhoudend gebeden. Heere, wat u beloofd hebt, doe het. Geeft u het, Heere. Zend uw geest. En geef dat wij de belofte van de Vader mogen ontvangen. En is dat gebed om het werk van de Heilige Geest. En dat kent zoveel verschillende kanten. Niet dringend nodig voor u en voor mij. Zo wil Pasen. Zo wil deze verschijning na Pasen ons eigenlijk al gaan richten op hemelvaart en op Pinksteren. Op dat perspectief van de oogst en op het gebed om de Heilige Geest. Zend uw geest in onze harten, in onze gemeente, in de stad waar we wonen, in het land waar we een plaats kregen, tot aan de einden der aarde, en werkt u krachtig, tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de woorden van deze morgen willen zegenen, met gebrek van onze kant. Want een heroud van het kruis, hoe groot het is dat u mensenkinderen wil roepen, neemt van zichzelf zoveel gebreken mee. Maar vergeeft u al het zondige en gebrekkige. Zegen het uwe Heer en werkt u krachtig door uw geest in de harten van jongens en meisjes, van mannen en vrouwen. En laat ze u mogen gaan zoeken. Zeg hen de rust op buiten uw Heere. Schud hem wakker met die aangrijpende woorden over het oordeel dat aanstaande is en over de eeuwigheid die komt. Geef hen, Heere, dat ze met hun hart en alles wat daar is en wat voor u niet bestaan kan, voor u mogen buigen in het stof. Door u daar worden gebracht, Heere, we bidden om uw werk in ons midden. Begeef ons niet en verlaat ons niet, hoewel wij het niet verdienen. Maar zie ons aan en hoor ons om Christus wil. Gedenk ons allen, ook de kinderen van de zondagsschool, ook nu de zondagsschool nog niet kan samenkomen. Maar geef dus ook wat nodig is bij het doen van de opdrachten thuis. Geef de vaders en de moeders wat nodig is. Heere, wees met ons allen. Breng ons vanmiddag weer trouw onder uw woord, om Christus wil. Amen. Psalm 89 en daarvan het 10e vers is de slotzang waarvan we de woorden biddend willen overdenken. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En wat er verder volgt in Psalm 89 vers 10. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.